Beste mensen, hier volgt een belangrijk bericht.
Bij alle kadunia mogen ook kanuli hang.
Oste toni on aftu ton monogenie edoken.
Kedi she kol ma'amin bo lo yovad, bel takunu lehu l'hayatu l'abadiyya.
Geloof deze woorden en u zult eeuwig leven.
Zo zou een zendeling te werk gaan, als Johannes 3 vers 16 nog niet is vertaald in de lokale taal. Wie kan Gods woord verstaan als het in een vreemde taal tot ons komt? Het Pinksterfeest geeft een sterke motivatie voor het vertalen van de Bijbel in de vele talen die onze wereld rijk is. Een iegelijk hoorde hen in zijn eigen taal spreken. Maar hoe vertaal je een Bijbel? En hoe zorg je ervoor dat die vertaling ook werkelijk bij de mensen terechtkomt? De Bijbel vertalen is een verantwoordelijk werk dat nooit een doel op zichzelf is, maar vraagt om een vervolg. Dit is de Paulus Podcast, waarin Zending Gereformeerde Gemeenten je meeneemt in de wereld van zendingswerk. Ik ben Hanneke van Ekkeveld. Samen met Peter de Niet, coördinator van het Bijbelvertaalwerk in de Mokkelfientaal, betreed ik het terrein van Bijbelvertaalwerk om zicht te krijgen op Gods woord in de eigen taal. Welkom bij de vierde aflevering van de podcastserie over Bijbelvertaalwerk. Peter, je bent er weer bij.
Hallo Hanneke.
Dankjewel. Vandaag gaan we het hebben over Bijbelvertaalwerk in de context van het volk waarvoor vertaald wordt. De vorige aflevering hebben wij besproken dat bepaalde Bijbelse noties eigenlijk heel goed aansluiten bij de Mokkelfi en bij hun leefwijze. Maar hun religieuze achtergrond bijvoorbeeld is echt heel anders. Mm-hmm. En misschien zijn er wel woorden in de Bijbel die in het Mokkelfi helemaal niet bestaan. Kan ik me zo voorstellen. Of misschien spreekt de Bijbel wel over een natuurverschijnsel dat in de tropen in Guinea compleet onbekend is. Nou Peter, het kan niet missen of hier zijn allerlei voorbeelden van te geven. Kun jij mij vertellen, zijn er woorden die je vanuit de grondtaal zou moeten vertalen, maar die in het Mokkelfi gewoon niet bestaan?
Jazeker, die zijn legio. Er zijn om te beginnen heel voor de hand liggende exemplaren. Je noemde natuurverschijnselen. Nou, sneeuw. Iedereen begrijpt dat er in de tropen geen sneeuw valt. Hoe vertaal je zo'n woord? Ja. Hagel komt in West-Afrika heel zelden voor. Mm-hmm. Maar vaak is er ook geen woord voor. En dan zijn er ook andere voorbeelden. Je moet bijvoorbeeld denken aan het woord diaken. Dat heeft betrekking op een functie in de kerk, een ambt. Maar goed, er is in onze context natuurlijk geen kerk, dus er zijn ook geen ambten. En interessant is trouwens, ons woord diaken komt ook gewoon rechtstreeks uit het Grieks. Diakonos, het is Grieks. Ja. Maar in het Mokkelfi werkt dat niet om dat zo direct om te zetten, dus je moet een andere keuze maken. Het woord altaar is ook iets wat ze niet kennen.
Oké, maar ze offeren wel natuurlijk, maar dat is dan niet met een altaar.
Klopt, ja. Dus daar zit het verschil in offers. En dan zijn er ook begrippen waarvan je zou zeggen, die bestaan wel in de context van de islam, zoals de zonde en offer. En die bestaan dan ook, maar het probleem is dat ze dan toch anders functioneren. Het roept andere gedachten op, andere associaties hebben mensen erbij. En vandaag gaan we het dus een beetje over hebben wat je dan doet als je te maken hebt met een woord dat of niet bestaat of hele andere associaties oproept. Ja. Nou, wat je dan in de eerste plaats kunt doen, is dat je een alternatief zoekt. Het voorbeeld van sneeuw, dan zal ik witter zijn dan sneeuw, Psalm 51. Nou, dat is beeldspraak, dus je vervangt dat dan door iets anders wat bekend is als heel wit te zijn. Nou, in het geval van deze taal hebben ze het dan over witte stof, die ze kennen van een gebedsmantel.
Ja, inderdaad.
Ik heb het ook wel eens over gehad toen we door de velden liepen en tussen de cassaveplanten doorliepen. En dan haal je die vrucht eraf en in het binnen is die heel wit. Dus dat zou ook zelfs nog een mogelijkheid zijn. Maar goed, voor die keuze is...
Dus dan kun je het ene natuurverschijnsel inwisselen voor het andere natuurverschijnsel.
Inderdaad, zeg maar. Dan zoek je een alternatief wat wel bekend is en hetzelfde beeld, dezelfde functie heeft.
Ja.
Ja. Maar goed, je hebt ook woorden die je moet beschrijven. Ik heb het woord altaar genoemd. Mm-hmm. In het Mokkelfi omschrijven we dat als een offerbrandplek.
Offerbrandplek.
Een plek waar een offer verbrand wordt.
Echt verbrand. Gebrand. Ja. Ja.
Een tempel, plek van aanbidding van God.
Hmm. Ja.
Een gemeente, Of een kerk, dat is ook een interessante, want yeah. Wat bedoelen we er precies mee? Als je zegt de gemeenschap van gelovigen, denken ze dan aan moslimgelovigen? In sommige gevallen moet je dat specificeren en zeggen de gemeenschap van Jezusvolgelingen.
Ja, yeah, dat is
mooi. In de Nieuwtestamentische yeah. brieven.
Yeah.
Welke keuze je maakt tussen een beschrijving of een alternatief, dat hangt ook af van de context waarin een woord gebruikt wordt. Ik heb de vorige aflevering, geloof ik, gezegd dat een woord nooit in de hele Bijbel, een woord uit de grondtekst, nooit in de hele Bijbel dezelfde betekenis heeft. Dus die ruimte hebben we. En het soort tekst is heel beslissend voor de keuze die je maakt. Neem bijvoorbeeld het woord schild. De Mongofien hebben gelukkig niet heel veel ervaring met oorlog voeren.
Gelukkig.
En ze hebben ook niet, ze kennen ook niet iets als een schild. Nou, hoe vertaal je zo'n woord dan? Komt het woord voor in de psalmen als een beeldende beschrijving van God, dan vertaal je het op een andere manier dan wanneer het in geschiedenissen voorkomt.
Ja, eigenlijk een letterlijke of een overdrachtelijke betekenis.
God, u bent mijn schild, kun je dan vertalen als u bent mijn beschermer. Want dan heb je de functie.
Ja.
Het is oneerbiedig in de ervaring van de Mongofien om te zeggen, u bent mijn beschermding.
Ja.
Dat is een beschrijving van het woord schild, wat je wel in een geschiedenis moet gebruiken.
Ja.
Want denk aan de geschiedenis van David en Goliath, van Jonathan en dergelijke. Die liepen met iets rond. Dus je gaat dat niet vervangen door iets anders, want dan liepen ze met iets rond wat er in die tijd niet was.
Ja, dat doe je de historie ook geweldig aan.
Precies, dus is het geschiedenis of is het beeldspraak? Heel beslissend voor de keus. Denken we bijvoorbeeld aan het woord wijn, dan komt er nog iets anders bij spelen. En dat is bij de associaties die mensen hebben. Moslims, voor moslims is het drinken van alcohol uit een boze. Is een zonde. Maar dan heb je Johannes 2. De Heer Jezus verandert water in wijn. Dat is een geschiedenis. En hoe ongemakkelijk dat voor een moslim ook is om te zien dat Jezus in zijn eerste optreden water in wijn verandert.
Ja.
Het moet er wel zo staan.
Ja.
Ja? In Psalm 4 komt het woord wijn ook op een bepaalde manier terug. Richting het einde van de psalm staat er dan: Gij hebt vreugde in mijn hart gegeven, meer dan ter tijd als hun koren en hun most vermenigvuldigd zijn.
Mm-hmm.
Nou, het woord most, dan gaat het om alcoholhoudende drank, wijn. Maar wijn, inderdaad, roept associaties op met erge zonden. En als je dus daar het woord wijn letterlijk neerzet, slaan ze gelijk aan. En zeggen ze van, oh, dat is een erge zonde. Ja. En het leidt de aandacht helemaal af van wat de psalmist eigenlijk wil zeggen. Namelijk dat de Heere het hart vervuld heeft met vreugde. Veel meer dan die mensen die blij zijn met de inkomsten die ze uit het land van het land hebben gekregen.
Ja. Ja.
Dus, en dat laatste gevoel is wel degelijk aanwezig. Dat kennen de Mongofien.
Ja, maar ze leven op het platteland. Ze leven
precies,
van hun land.
In de maanden mei, als dan de rijstoogst binnen is, dan is iedereen blij als het veilig en droog binnen ligt, de rijst.
Ja.
En dan vindt er ook offerfeest uit dankbaarheid plaats.
Nou, dat is helder. Dat zijn dus een aantal voorbeelden die jij nu noemt over het ontbreken van een woord of een verkeerd associëren bij een bepaald woord. Maar aan het begin van de aflevering noemde ik ook al dat Mongofien een moslimachtergrond hebben. Heeft dat ook invloed op de keuzes die je bij het vertalen maakt?
Absoluut. Maar soms kies je ook tegen de gevoelens van de mensen in.
Hmm.
Er zijn bekende voorbeelden in de Bijbelvertaalwereld. Jezus als zoon van God.
Hmm.
Daar gaan we niet aan morrelen.
Nee.
Dat moet zo vertaald worden. God wordt als vader vertaald. Ik kan me herinneren dat we de Thessalonicense brief lazen. Dan gaat het over de God en vader van onze Heer Jezus Christus.
Ja,
ja, dan zegt een van de aanwezige Mongofien. Die zegt, ja, wij noemen God Heer.
Hmm.
Maar dan moet je eventjes een grens trekken en zeggen van nee, we vertalen de woorden zoals God ze aan ons gegeven heeft. En God leert ons daarin dat hij vader genoemd mag worden. Dus daar moet je dan een grens trekken. Maar je moet wel rekening houden met de beelden die het oproept bij mensen. Ik noem twee voorbeelden. Het gebed is voor moslims heel belangrijk. Het is een van de 5 pijlers van de islam. Voor christenen is het gebed ook iets als een persoonlijke aanspraak tot de Here. Het bidden tot hem, de omgang met hem. Voor moslims is het veel meer een ritueel. Nou goed, mensen ervaren er echt wel dingen bij, maar het heeft iets verdienstelijks. Dus daar zie je een verschil tussen de functie en de betekenis van gebed voor mensen. Daar moet je dus keuzes in maken welk woord je kiest. In het Mogovin hebben we het woord sali. Dat is het islamitische gebed,
ja.
Inclusief de gebedshouding.
Ja. Dus een compleet beeld zie je daarbij eigenlijk voor ogen wat een islamitisch beeld is.
Ja, ja. Maar wil je, mijn gebed is tot u, in de psalmen, dan moet je een ander woord kiezen. Wat meer gebruikt wordt, ook onder mensen. Hè? Mijn smeken tot u, mijn dingen vragen aan u, voorleggen aan u, dat gebruik je dan eerder. Ja. Dus je moet de associatie met het islamitische gebed vermijden.
Ja, duidelijk.
Het tweede voorbeeld is vasten. Ook een heel belangrijk, een van de dingen die heel belangrijk zijn voor moslims. Het is de islamitische praktijk die het meest in praktijk gebracht wordt,
ja.
Over de hele wereld.
Ja, ja.
Met de Ramadan. En daar kwamen we over te spreken in Leviticus 23, vers 27. In dat hoofdstuk gaat het over de grote feesten voor Israël. En een daarvan is de ons bekende grote verzoendag.
Mm-hmm.
Dan staat er in vers 27, maar op de tiende van de zevende maand zal de verzoendag zijn. Een heilige samenroeping zult u hebben en dan zult gij uw zielen verootmoedigen.
Mm-hmm.
Nou, dat gaat even om de vertaling van het woord verootmoedigen. Ja. Daar bestaat niet direct een woord voor in dat Mogovin. Maar het gebruik van vasten komt daar eigenlijk het dichtste bij in de buurt.
Ja.
Nou, wat hadden ze in de proefvertaling neergezet? Jullie moeten beginnen te vasten op die dag.
Het hadden heel lokale vertalers gedaan.
Ja, ja. Die hadden dat neergezet. Heel erg vanuit de gedachte van ja, het vaste duurt een maand.
Ja.
En op die grote verzoendag moet het vaste beginnen. Dus het is op zich, heeft vaste ook iets verootmoedigends in zich. Dus kan het gebruikt worden.
Mm-hmm.
Maar het is, in deze context gaat het niet om een maand van vaste, maar om de dag. Dus in de uiteindelijke vertaling is er komen te staan, jullie moeten op die dag vasten.
Op die dag vasten, ja. Ja. Oh ja.
Maar goed, ook vasten heeft iets verdienstelijks. Moslims vinden althans dat als ze vasten, dat helpt om hun zonde te vergeven. Hè? Gedurende de Ramadan zijn de mensen blij als ze kunnen vasten. En daar loop je tegenaan als je het woord vasten in een andere functie in de Bijbeltekst tegenkomt. Bijvoorbeeld in Psalm 69. Dat is een psalm waarin een klacht staat van de psalmist. Die is verdrietig, hij heeft het moeilijk en hij legt zijn zorg aan de Heere voor. En dan spreekt hij over het vasten van zijn ziel. Ja, gaat het dan om het verdriet inwendig? Nou, we hebben het over ziel gehad, hè? Of gaat het over dat hij echt aan het vasten was? Nou, dat is al de eerste vraag. Als je dan voor het laatste kiest, dat hij echt aan het vasten was, dan moet je uitkijken dat het niet verstaan wordt als iets verdienstelijks. Want dat lazen we dus. We lazen het voor en de vertalers zeiden, ja, maar dat is toch goed dat hij dat dan doet?
Ja.
Dus het gewone woord voor vasten hebben we in deze context uiteindelijk vermeden. Omdat het zoveel associaties had met zorgen voor verzoening voor je zonde bij God.
Ja, wat in deze context waar het helemaal niet over ging in deze psalm op die manier.
In plaats daarvan, hè, als uiting van verdriet, hebben we neergezet, ja, ik kon niets meer eten.
Ja, ik kon niet meer eten. Ja, mooi.
Laat ik er nog één aan toevoegen en dat is de manier waarop moslims over God praten. Ik heb gezegd de vorige keer dat de psalmen heel vaak aansprekend zijn voor deze mensen. Omdat het dicht bij hun belevingswereld staat.
Ja.
Maar dat betekent niet dat de psalmen altijd de dingen zeggen zoals ze het altijd zeggen.
Ja.
En dan moet ik met name denken aan psalm 18.
Mm-hmm.
Waar in de beginversen de beelden over elkaar heen tuimelen voor God. God is mijn rots, mijn sterkte. David laat daar zien hoe God hem te hulp is gekomen toen zijn vijanden hem belaagden. En dan zegt hij in vers 9 dat God afdaalt en dat rook uitging van zijn neus.
Oh ja.
Rook ging op van zijn neus. Nou, toen we dat lazen, zeiden we, dat kan echt niet. Het is alsof God bespot wordt op deze manier.
Oh ja. Ja.
Want God kun je hier niet voorstellen. En daar zitten we echt aan de grenzen van wat acceptabel is. Nou, het staat er wel uiteindelijk, dus je moet het wel vertalen. Maar hoe hebben we het uiteindelijk op kunnen lossen?
Ik ben benieuwd.
Door er te zetten, hij liet de rook uit zijn neus gaan.
En dat is niet spottend voor de Mogovin?
Want dan is het iets wat God zelf besluit om te doen.
Oh,
en
ja.
God is soeverein om,
ja.
om dat te doen. Het is een heel subtiel verschil, maar ja. Dat maakte de tekst net iets minder schurend.
Ja. Ja, nou ja, kijk, de psalmen staan vol van poëtische taal. Dus dat is inderdaad, zal ongetwijfeld voor meer Bijbelvertalers erg uitdagend kunnen zijn, kan ik mij voorstellen. Ja. Nou, nu is vertaalwerk natuurlijk zo dat het niet alleen maar gaat om losse woorden vertalen. Want losse woorden vormen met elkaar een zin. En een zin bevat ook weer informatie die door de combinatie van die woorden eigenlijk wordt bewerkt, zeg maar, wordt bewerkstelligd. Nou, in het Nederlands heb je dat eigenlijk ook natuurlijk ook, hè? Laat ik het even concreet proberen te maken. Sommige dingen hoeven wij helemaal niet te benoemen in het Nederlands, omdat het gewoon al duidelijk is binnen het verband van de zin en binnen het verband van onze Nederlandse context. Nou, zeg bijvoorbeeld, ik zou bijvoorbeeld kunnen zeggen, Piet gaat naar de supermarkt. Hij groet het meisje achter de kassa. Nou, ik denk dat elke gemiddelde Nederlander begrijpt dat Piet die supermarkt ook werkelijk is binnengestapt.
Ja.
Want wij weten dat dat meisje achter de kassa in de supermarkt zit. Dus dat is in de zin opgesloten. Nou, hoe zit dat in het Mokkofien met informatie die in zinnen verstopt zit?
Ja, impliciete informatie noem je dat. En ja. daar lopen we heel vaak tegenaan. Ik noem twee voorbeelden. Het eerste is uit Johannes 9, de geschiedenis van die blindgeborene die door de Heer Jezus wordt genezen. En dat roept een hele discussie op. De fariseeën die vinden dat Jezus daar iets verkeerds heeft gedaan. En dan roepen ze ook de ouders van hem die ziende was geworden, vers 18. En zij vroegen hun, is dit uw zoon van wie u zegt dat hij blind geboren is? Nou, het woord roepen heeft ook in het Nederlands natuurlijk meerdere functies. En dat riep in de eerste plaats al verwarring op. En dat moest uiteindelijk vertaald worden met ze stuurden een boodschapper naar de ouders van hem die ziende was geworden. En daar is bijgevoegd dat ze moesten komen. Anders was niet duidelijk wat die boodschappen nou precies doen en waarom ze riepen.
Dat was ook impliciet natuurlijk. Ja, logisch.
Dan is er nog de vraag, wat doen die ouders? En als je dan verder leest en vraagt, waar zijn die ouders dan? Ja, is dat niet helemaal duidelijk. Dus ook daar moesten we dat expliciteren, wat er impliciet in de tekst aanwezig is, door te zeggen, toen die eenmaal aangekomen waren, vroegen de fariseeën hun. En dan komt hun vraag of het hun zoon is die blind geboren was.
Dus die tekst is een stuk langer geworden in de vertaling.
Ja, qua woorden wel, ja. Maar de betekenis is daarmee niet veranderd.
Nee, klopt.
Het gaat erom dat mensen begrijpen waar de personen die in de tekst voorkomen zich op specifieke momenten bevinden.
Ja.
Een tweede voorbeeld is nog ingewikkelder en dat is uit Handelingen 7, waar Stefanus voor de Joden een toespraak houdt en dan vertelt, eigenlijk een soort samenvatting geeft van de geschiedenis van Israël.
Ja.
En dat is heel compact. Hij slaat daar een heleboel stappen over.
Ja.
En dat kan hij doen, omdat zijn oorspronkelijke hoorders, de Joden, die kenden de geschiedenis.
Ja.
Hij zegt bijvoorbeeld in vers 12, maar als Jacob hoorde dat in Egypte koren was, zond hij onze vaders de eerste maal uit. En in de tweede reis werd Jozef aan zijn broeders bekend. En het geslacht van Jozef werd aan Farao openbaar. Nou, die twee versen bevatten heel veel impliciete informatie.
Heel veel.
Die de oorspronkelijke hoorders van Stefanus kenden. Ik som ze even op. Waar bevond Jacob zich?
Ja.
Hij bevond zich in het land Israël. Dus welke reis legt hij precies af?
Ja.
Waarom stuurt hij zijn zonen naar Egypte? Ja, om eten te halen, om koren te halen, staat er niet expliciet bij. Wie stuurt hij? Hij zegt dat onze vaders gestuurd worden.
Dat is wel ingewikkeld, ja.
Een ingewijde lezer in de Bijbel, die weet dat ze met onze vaders, onze voorvaders, dat de zonen van Jacob betreft.
Mm.
En dat dat om dezelfde mensen gaat als het geslacht, de familie van Jozef uit vers 13.
Ja.
En dan de tweede reis in vers 13, omdat die identificatie van wie er nou precies gaat niet duidelijk is, is het ook niet duidelijk dat het de tweede reis van de broers van Jozef betreft.
Ja.
Nou, hoe ga je daar dan mee om? Want je wilt en je kunt niet alles expliciet maken. Dan wordt het ook een ellenlange vertaling. En dan komt het bovendien in dit geval over alsof Stefanus aan de Joden een lesje wil leren. Een geschiedenislesje over dingen die ze al lang wisten.
Ja. Dus dat is historisch gezien helemaal niet juist. Want precies. Dan ga je zijn lezing geweld aan doen.
Ja, maar het probleem is dus dat die nieuwe lezers en hoorders van de vertaling wel een minimaal begrip moeten hebben van wat er precies gebeurt. En welke afwegingen maak je dan? Dat is echt afhankelijk van de context. Kijk, als je een vertaling hebt die gesteund wordt door een kerk en ook gebruikt wordt in een kerk, dan komt dat in catechetisch onderwijs, in de prediking terug en dergelijke.
Ja.
Dus dan kun je je permitteren om minder te expliciteren.
Ja.
Maar heb je een missionaire vertaling, dan moet je je soms de vraag stellen van, ja, moeten we de dingen, de tussenstapjes die eigenlijk in de tekst zitten, maar niet woordelijk weergegeven zijn, soms toch verduidelijken.
Ja, ja, helder. Dat is volgens mij een logisch verhaal wat je hier ook vertelt en heel interessant. Wij gaan er even tussenuit voor de casus en we komen straks weer terug. In deze podcastserie neemt Peter elke aflevering een concrete casus mee uit het Bijbelvertaalwerk in het Mokkenveen. Zo kijken we over de schouder van de Bijbelvertaler mee naar de vraagstukken waar hij voor komt te staan. Peter, wat heb je vandaag voor ons in petto?
Ik heb vandaag een vers uit 1 Samuel 12 meegenomen, waar staat dat Samuel het volk toespreekt nadat ze begeerd hebben om een koning over zich te krijgen. En hij beschuldigt en eigenlijk hij wil hun laten zien dat ze daarmee gezondigd hebben. En dat wil hij ook laten bekrachtigen door een teken, door een speciale gebeurtenis. Hij zegt dan in vers 17, is het niet vandaag de tarweoogst? Ik zal tot de Heere roepen en hij zal donder en regen geven. Zo weet dan en ziet dat uw kwaad groot is, dat ge voor de ogen van de Heere gedaan hebt, dat ge een koning voor u begeerd hebt. Nou, er zijn een paar moeilijkheden bij de vertaling van dit vers. En dat begint al aan het begin, waar Samuel zegt, is het niet vandaag de tarweoogst? Dat is een retorische vraag. En door de vorm waarop het in het Nederlands staat, snappen we vrij snel dat het inderdaad de tarweoogst is. Maar retorische vragen werken in vertaling in andere talen soms niet. Wordt het niet als een retorische vraag begrepen. En dat geldt ook hier. Toen ik vroeg, was het voor de Israëlieten de tarweoogst? Ja, misschien, misschien niet.
Oh ja, dus dat werkte niet.
Dus dat werkt niet. Tweede plaats, tarwe is voor de Mokkenveen een onbekend gewas. Dan heb je de tijd van het jaar. Samuel zegt dat het de tijd van de tarweoogst is. En de tarweoogst in Israël, als je dat naslaat in commentaren, dan gaat het over het begin van de zomer, maand juni bijvoorbeeld. En dan regent het juist wel in Guinea.
Oh, daar gaat iets mank.
Dus je kunt niet naar die maand verwijzen en ook niet naar het seizoen.
Nee.
Want juni, dat valt in het seizoen dat de Mokkenveen Sama noemen. Dat is de regentijd. 6 maanden in het jaar ongeveer valt er regen en de andere helft van het jaar is het droog, de droge tijd. Dus dan, je zoekt naar mogelijkheden. Kun je misschien een ander gewas kiezen? Het meest bekende gewas voor de Mokkenveen is dan de rijstoogst. Ja. Maar de rijstoogst die vindt in mei, juni plaats. Wanneer het onweer echt dreigend in de lucht kan hangen of kan losbarsten zelfs. Ja. Dus de verwachting is dat het juist wel goed mogelijk is dat het gaat regenen en onweer in de tijd van de rijstoogst.
Dus dan is het geen wonder of geen teken.
Nee. Dus dat zijn heel veel moeilijkheden die samenkomen in dit vers. En voorlopig, want we zijn nog niet klaar met het bespreken en checken van dit boek, hebben we die hele verwijzing naar de oogst er tot nu toe uit moeten halen. Het is iets wat we niet graag doen. We willen graag alle elementen aanwezig hebben, maar we liepen er helemaal in vast. Dus voorlopig hebben we staan, hoewel het nu niet de tijd is dat er regen komt, zal ik de Heere bidden en hij zal regen en donder geven. Ja. En dan zie je dus dat die retorische vraag ook niet meer
is ook verdwenen.
Terugkomt, dat het een bevestigende zin is. Hoewel het nu niet de tijd is dat er regen komt. Maar nogmaals, het is een voorlopige oplossing. En we zijn er nog mee bezig.
Nou ja, dat is dus een casus die uitloopt op een zoektocht dit keer. Dankjewel Peter voor deze uitleg. Wij vervolgen deze vierde aflevering waarin het gaat over de context van het Bijbelvertaalwerk. We hebben net al gezien dat context en cultuur invloed hebben op de keuzes die je maakt. Maar ook de mensen met wie en voor jij wie jij de vertaling maakt, die hebben waarschijnlijk invloed op dat werk. Nou, Peter, jij hebt in Guinea te maken met een situatie van pionierszendingswerk. En dat betekent dat het evangelie er al wel jaren onder de mensen wordt gebracht, maar dat er nog geen sprake is van zelfstandige gemeenten. En in Gadama, onder de Mokkenveen, is ook nog geen zendingsgemeente of zondagse dienst of bijeenkomst of zo ontstaan. Op welke manier merk jij dat deze situatie van pionierszending invloed heeft op het Bijbelvertaalwerk?
Ja, het is een proces van heel veel jaren inderdaad. Dat je merkt om Gods woord dicht bij de mensen te brengen, maak je daar keuzes in. En in de moslimcontext is ooit begonnen met het Oude Testament. Ik heb zelf bijna 10 jaar, tot nu toe ben ik betrokken bij het Bijbelvertaalwerk onder de Mokkenveen. Hiervoor heeft iemand anders, Kees-Jan van Linden, 12 jaar in Guinea gewoond. En hij is met het vertalen van de Bijbel begonnen met het Oude Testament, omdat dat dichter bij de belevingswereld van de Mokkenveen staat. bij de vragen over heiligheid en rein leven voor God in concrete situaties. Nou, daarom zijn we op een gegeven moment ook met het boek Leviticus begonnen. Maar ook omdat dat een goede basis biedt voor de vertaling van het Nieuwtestamentische boek in de toekomst. De Hebreeënbrief gebruikt heel veel van die termen over heilig en rein die we uit Leviticus kennen.
Ja,
dus
inderdaad.
Dat is goed om daar een basis voor te leggen.
Ja.
Dus het beïnvloedt de keus van de boeken die je vertaalt. Waar je in andere contexten, soms begint met het Nieuwe Testament bijvoorbeeld, is hier met het Oude Testament begonnen. En later zijn er Nieuwtestamentische evangelieën en brieven bijgekomen. Die keuzes die maak je in overleg met collega's die boeken ook zoekend en biddend gebruiken in hun omgang met de Mogovim, om hun te laten zien wat de Bijbel zegt over wie God is en wie mensen zijn. Deze context van pionierszendingswerk heeft ook duidelijke invloed op het tempo waarmee je werkt. Het woord is als een gestage drup. Elke keer laten we iets nieuws druppelen op de gemeenschap.
Ja.
En we geloven dat de Heer door de jaren heen ook harten daardoor wil veranderen. Maar veranderingen, echt grote levensveranderingen, vinden niet van de een op de andere dag plaats.
Nee.
Dat is hier niet en dat geldt daar ook niet.
Ja.
En tenslotte heeft het ook te maken, in zo'n pionierscontext, wat is het doel dat je hebt met het vertalen van Bijbelboeken? De Mogovim-vertaling heeft meerdere doelen. In de eerste plaats om moslims te laten zien, een historisch overzicht te geven van wat is de geschiedenis. Daar is de islam en de Koran is daar heel summier over.
Ja,
vanuit de Koran kun je geen chronologisch beeld opvangen van wie er eerst kwam, Adam of Noach of Abraham en dergelijke.
Ja, heel onduidelijk. Ja.
Ja, dus je moet weten hoe God gehandeld heeft met zijn volk Israël en hoe hij nu nog met zijn volk handelt. Om ook vanuit de Bijbel te kunnen leren.
Ja.
Een ander doel is om te laten zien wie de Heer Jezus is. Dat Hij Heer en de Zoon van God is. Dus het Nieuw Testament kan zeker niet ontbreken. Maar de Bijbel wil ons ook leren hoe we, als we door genade de Heer mogen volgen, Hem, hoe dat dan gestalte krijgt in ons leven. En daarvoor vinden we veel dingen in de Nieuw Testamentische brieven. Brieven als 1 Petrus en 1 Timotheus, die hebben we nu vertaald, maar ze zijn nog niet uitgegeven.
Oh.
Waarom doen we dat? Gods werk kan ineens opkomen.
Yeah.
En als er dan mensen zijn die beleiden dat ze de Heer Jezus willen volgen, dan komt daar al heel snel de vraag achteraan, maar wat betekent dat dan?
Yeah.
Welke keuzes moet ik maken?
Yeah.
En als we nog verder gaan, als er een gemeente mag ontstaan, hoe vindt dat gemeenteleven dan plaats?
Yeah.
En dan kom je op de vraag van de ambten, waarin een brief als 1 Timotheus heel behulpzaam kan zijn.
Maar omdat op dit moment zeg maar nog niet heel expliciete volgelingen van Christus zijn en er nog geen gemeente is, hebben deze brieven op dit moment nog niet heel veel betekenis voor de Mogovim en hou je ze liever nog even verborgen, zeg maar.
Ja, kijk, als er iemand is als de Jaja waar we het over hadden, die zoekend is, en die vraagt om meer, dan kan ik er zo uitdraaien.
Ja.
Hè? Dus ik geef het hem met alle liefde mee.
Ja. Maar je gaat nog niet presenteren of zo aan
Precies,
de volking.
Ja.
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 Helder.
Ja. Nou, en het, wat je in deze context ook echt moet meewegen is dat die vertaling wordt niet in een kerksetting gelezen. Dus je kunt niet erop vertrouwen dat dingen uitgelegd worden in samenkomsten. Mensen zullen het voornamelijk individueel lezen of beluisteren, de opnames van de Bijbelboeken. En ja, hoogstens zullen er dan enkele mensen meelezen. Maar het begrip moet op die plek waar er geen zendeling of predikant is, moet daar zoveel mogelijk duidelijk worden.
Ja.
Dus dat betekent dat je soms meer expliciet maakt dan je in een setting met een kerk zou doen.
Bedankt weer voor je bijdrage.
Graag gedaan.
En ik zie je graag de volgende keer weer terug.
Tot de volgende keer.
Dit was aflevering 4 van de podcastserie Gods Woord in de eigen taal. Volgende week onderzoeken Peter en ik hoe het ervoor staat met het gebruik van de vertaling van Gods Woord in het Mogovim. Ook gaan we in op het profiel van een Bijbelvertaler. De nieuwe aflevering verschijnt vanzelf in je podcast-app, als jij je tenminste hebt geabonneerd op de Paulus Podcast. Tot volgende week!